Wij openen deze avond de Bijbel op vier plaatsen, vier wat kortere schriftlezingen. We beginnen bij Genesis 3, vanaf vers 14 tot en met 19. En let u dan op de dorens en de distels. Genesis 3, vers 14 tot en met 19. Zwarte bladzijde in de Bijbel, zondeval. En God zegt daarna: toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. Vervolgens Jesaja 52, vanaf vers 15. Jesaja 52, het bekende knechtslied, Jesaja 52, vanaf vers 13. En let u hier op het gezicht. Jesaja 52, vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidense volken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En de vervulling daarvan lezen wij in Johannes 19. Johannes 19, eerst de eerste vijf versen. Jezus is net op dubbeltal gesteld met Barabbas. Barabbas mag vrij. En dan lezen wij Johannes 19, vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie, de mens. Vers 17. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Tot zover de lezingen uit Gods woord. In deze stille week begonnen we afgelopen maandag met de overdenking van de voeten van Jezus. Vervolgens dinsdag de handen van Jezus. Toen woensdag de zijde van Jezus. En gisteren het hart van Jezus. En vanavond het hoofd van Jezus. En met name dat wat er op zijn hoofd staat. Die doornenkroon. Daar zal het vanavond over gaan. Wat betekent dat? Wat heeft ons dat te zeggen? Dat Jezus gekroond is met een doornenkroon. Zo moet de koning eeuwig leven. Wij zingen na de verkondiging uit Psalm 72, vers 6 en 8. Psalm 72, vers 6 en 8, straks na de preek. Tekst voor de verkondiging is vers 2 van Johannes 19, met name het eerste gedeelte. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. Het thema van de preek is: Vader kroont het werk van zijn zoon. Vader kroont het werk van zijn zoon. We kijken het vanuit drie perspectieven. Allereerst vanuit ons menselijk perspectief. En dan is dit gebeuren een schaamteloze vertoning. Een schaamteloze vertoning. Dat is het eerste. In de tweede plaats, als we het bekijken vanuit het perspectief van de zoon, is het een heerlijke evangelie. Een heerlijke verkondiging. En tot slot, als we het bekijken vanuit het perspectief van de vader, dan is dit een koninklijke behandeling. Dus vader kroont het werk van zijn zoon vanuit ons perspectief een schaamteloze vertoning. Vanuit Christus een heerlijke verkondiging en vanuit de vader koninklijke behandeling. Maar eerst die schaamteloze vertoning. Gemeente, een van de laagste methodes om een mens te vernederen is om hem van zijn waardigheid te beroven. Dat je echt kapot wordt gemaakt. De nazi's waren daar heel goed in de Tweede Wereldoorlog. Die hebben joden en homo's en zigeuners kapot gemaakt. Door treiterijen. Door pestgedrag. Ze werden bespuwd, bespot, onteerd, geslagen, getrapt, gemarteld. En dat terwijl anderen ernaar kijken. Wat er dan van een slachtoffer overblijft, is niet meer dan een hoopje vuil. Zo voel je je, denk ik. Afval. Een mens van zijn menselijkheid beroofd, gebroken naar lichaam en geest. Wat het Joodse volk heeft ondergaan, heeft Jezus ook ondergaan. Ja, het is maar een spelletje. Het is maar een spelletje. Dat vinden de Romeinse soldaten. Ze spelen een spelletje met Jezus en dit wordt de klapper. Dit wordt het leukste. Koninkje spelen. Op die lange laatste dag van het lijden gaan wij vanavond niet naar Golgotha, daar komen we aan het eind van de preek, maar eerst naar Gabbatha, dat is het rechthuis. Litos Strotos. Dat betekent een geplaveide straat. Als je Jeruzalem bezoekt, kun je het nog bezoeken, de plek waar Jezus waarschijnlijk gestaan heeft. Voor het rechthuis. Rechthuis. Als er ergens het recht met voeten getreden is, dan is dat natuurlijk in het rechthuis. Hè? Want in het hoofdstuk hiervoor heeft Pilatus Jezus onderzocht. En 3 keer heeft hij gezegd, ik vind geen schuld in deze mens. Maar hij wil geen oproer. En hij zoekt koortsachtig naar een uitweg uit de impasse van het volk. Dat heeft het gewoon gehad met Jezus. Weg met deze. En dan zet hij Jezus op een tweetal. Barabbas, Jezus, per acclamatie wordt Barabbas verkozen. En Barabbas was een misdadiger. Zo eindigt het vorige hoofdstuk. Kijk maar in je Bijbel. En Barabbas was een misdadiger. Ja, dan blijft Pilatus met Jezus achter. Dat probleemgeval. Nou ja, denkt Pilatus, als ik hem nou eens flink laat afranselen, misschien dat het volk dan wel genoeg heeft. En daarom in vers 1 van hoofdstuk 19, toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Maar dat is niet het einde. Nu wordt het pas echt leuk. Want weet u, de Romeinen, dat waren echt theatermakers. Dat waren mensen die hielden van een verzetje. En zeker als je soldaat bent en aan de lopende band van die mensen, van die criminelen, want zo ging dat gewoon, moet afvoeren naar de executieplaats. Ja, dat wordt op den duur toch ook gewoon saai. Zoals in de Tweede Wereldoorlog. Nazi-beulen, het gewoon saai vonden. En van ellendigheid maar gekke dingen gingen uithalen. Nou, zo gebeurde toen ook. Jezus. Ook weer zo'n geval. Ja, het is wel een bijzonder geval. Want hij heeft gezegd dat hij koning is. En waarschijnlijk is het zo gegaan, hè, tussen de soldaten. Heb je gehoord? Hij heeft gezegd dat hij koning is. Nou, hij weet denk ik niet dat hij een paar stappen verwijderd is van het kruis. Laten we er een show van maken. Gewoon om de boel een beetje wakker te houden. En om het ook leuk te houden. Hij heeft gezegd dat hij koning is. Laten we hem een handje helpen. Laten we hem koning maken. Het eerste wat ze doen, is dat ze Jezus uitkleden. Daar moet je gewoon even over nadenken. Je wordt ontkleed. Dan sta je daar. Naakt. En dan begint het. Wat heeft een koning nodig? Nou, er zijn kinderen vanavond ook in de kerk. Wat heeft een koning nodig? Ik heb het vanmorgen ook gevraagd. Wat heeft een koning nodig? Een kroon natuurlijk. Een mantel en een scepter. Nou, daar wordt voor gezorgd. Hij krijgt een mantel, een purperen bovenkleed, prachtig rood, net echt. Hij krijgt een scepter, een rietstaf in de hand. En ze gaan voor de kroon zorgen. En dat wordt een doornenkroon. Dan is het plaatje af. Kroon, mantel, scepter. En dan uitjouwen. Haha, Jezus. Iemand die op je lachspieren werkt. Nee, die hoef je niet serieus te nemen natuurlijk. Koninkjes spelen met Jezus. En Jezus om mee te lachen. En Jezus waar je mee kunt doen. En je kunt laten wat je wilt. Hij spartelt niet eens tegen. Ik wil nog even dat u kijkt naar die kroon. Want daar gaat het vanavond in het bijzonder om natuurlijk. Hè? Die kroon. Een doornenkroon. Het zou maar zo kunnen dat een van de soldaten gezegd heeft... tegen de slaven, haal eens even wat doorns uit het Kedrondal. Dat was dichtbij, daar groeiden veel doorns. Voor de hoveniers, de Christusdoorn. Ook vandaag nog te krijgen. Een mooie struik met bloemen, maar met lelijke doorns. Vermoedelijk is het zo'n soort doornstruik geweest... die waarschijnlijk door een van de slaven is opgezocht. En de slaaf heeft met bebloede handen waarschijnlijk zo'n kroon gemaakt... hem aangereikt aan een van de soldaten. En die drukt hem op zijn hoofd. En dat gaat er natuurlijk niet zachtzinnig aan toe. Wat lezen we in een andere evangelie, Matthäus 27... dat die doornenkroon op zijn hoofd gezet is... en dat ze vervolgens op hem geslagen hebben. Dat staat hier niet, maar in Matthäus. En ondertussen, dat zegt Matthäus dan ook nog... hebben ze in zijn gezicht gespuugd. Lachen, man. Ik weet natuurlijk niet hoe u luistert... Ik heb de voorbereiding in de afgelopen week gehad, maar misschien herkent u het. Ik zal even vertellen wat er bij mij gebeurde toen ik dit gedeelte las. Je leest het en je denkt, wat is dit toch ziek? Dit doe je toch niet? Wie doet nu zoiets? Denkt u misschien ook wel. Dan moet je wel gek zijn, toch? Zo de verhalen lezen over de Tweede Wereldoorlog, dan moet je toch wel gek zijn als je zo gehersenspoeld bent. Ja. Weet je, dat is een mechanisme van ons, hè? Weet je, daarmee kunnen wij gekken en bruten en dwazen op grote afstand houden. Zeggen we, ja, maar die mensen zijn echt gek, dit doe je toch niet? Dat is een mechanisme in ons. Als er iets vreselijks gebeurt in de samenleving, dan is de dader een monster. En hoe erger we de dader uittekenen... hoe meer afstand er tussen de dader en mij komt. Dat klopt, hè? Dan houden we het kwaad van ons lijf. Dan lezen we de Bijbel vanavond met ons mee. Dit doen wij natuurlijk niet. Is het gek om los te lopen? Maar gemeente, wij worden vanavond het verhaal ingetrokken. Dit schaamteloos vergrijpen aan Jezus. Ja, dat is een spelletje van 2000 jaar geleden. Maar weet je, het is een spelletje waar u en ik niet te goed voor zijn. Weet u dat? Dit is mijn geschiedenis. Als je nou even een stapje terug doet vanavond. Je leest dit, je laat het op je inwerken. Gemeente, dit is mijn geschiedenis. Jezus is in deze geschiedenis gekomen. De geschiedenis van bruten. Van dwazen, van mensen die uiteindelijk niet meer weten wat ze doen. Van gekkigheid iets verzinnen om deze figuur voor schut te zetten. Dat is mijn geschiedenis. Jezus heeft het laten gebeuren. De Heilige Geest heeft het een plek gegeven in de Bijbel. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, jonge mensen, maar die creativiteit van de zonde, die greep mij enorm aan. Dat gif van het kwaad. Waar zijn we toe in staat? Nee, oké. Jij bent geen Romein. Maar wij zijn wat subtieler. Wij lezen in Johannes 19 dat Jezus op een lage manier behandeld wordt. Hij laat met zich sollen, hij laat zijn leven naar de hand van de Romeinen zetten. Je hebt Romeinen in de Bijbel, maar u weet dat er ook Grieken zijn. Hè? Romeinen, dat zijn de brute, stevige mensen. De Grieken, dat zijn de verfijnde spotters. Die zeggen, Jezus, moet ik daar nou voor warm lopen? Moet Jezus het verschil maken in mijn leven? Nou, hoe vaak denk je dat niet? Wees eens eerlijk. Hoe vaak neem ik Jezus niet serieus? Is dat zoveel anders dan wat hier gebeurt? Ja, het is allemaal bruter. Het is allemaal veel explicieter, dat weet ik wel. Maar de goddeloosheid leeft ook in mij. Ik zit u niks aan te praten, want het leeft gewoon in ons. Gemeente, wil het Goede Vrijdag worden vanavond, dan hebben wij dit kwaad te erkennen. Anders wordt het geen Goede Vrijdag. Jezus is deze ongerechtigheid, deze onrechtvaardigheid tegemoet gegaan. Hij heeft het op hem laten aankomen, zegt Jesaja 53. Hij heeft zich er niet tegen verzet. Al die ongerechtigheid, ook dat denkpatroon van mij. Jezus, ach, moet ik die nou serieus nemen in mijn leven? Moet ik hem nou navolgen in mijn leven? Een beetje religie. Naar de kerk gaan. Bidden. Bijbel lezen. En met een paar gedachtenkronkels van mijn hoofd heb ik Jezus monddood gemaakt. Ik geneer me er niet eens voor. Ik zit in de kerk. Ik luister naar het evangelie van Goede Vrijdag. Als het erop aankomt. Manoeuvreer ik Jezus op het moment als het erop aankomt weg. Dan schuif ik hem beleefd aan de kant. Klopt, hè? Wat is dat anders dan wat hier gebeurt? Schaamteloze vertoning. Je zou nog kunnen zeggen, die Romeinen weten niet beter. Wij weten beter. Wij zouden beter kunnen weten. Jezus, een nepkoning. Dan kun je 2000 jaar later nog je schouders over ophalen. Iedere zondige gedachte is een vergrijpen aan Jezus. Dus gemeente, nee, nogmaals, we gaan elkaar geen zonde aanpraten. Maar ben je het ermee eens dat Jezus in deze geschiedenis gekomen is, in jou, in mijn geschiedenis, afgedaald is? Maar dan wordt het tweede punt ook heerlijke verkondiging. Ik heb al een paar keer gezegd, Jezus stribbelt niet tegen. En misschien zijn er wel kinderen die vanavond die zeggen, maar waarom verzet Jezus zich er niet tegen? Hij had engelen kunnen vragen aan zijn vader. Vader, help mij. Dit gaat te ver. Wij laten niet over ons heen lopen. Kom nou. Maar Jezus laat hier gewoon over zich heen lopen. In Jesaja 50, vers 6, er staat dat Jezus, dat de Messias, zijn gezicht, zijn wangen geeft aan hen die hem de baard uitplukken en dat hij zijn gezicht niet verbergt voor smaad en voor speeksel. Nou, dat gebeurt hier. Gemeente, die doornenkroon, Johannes 19, vers 2, die doornenkroon, kijk daar vanavond naar. Maar de heerlijke verkondiging ervan, die hoor je pas als de klanken vanuit het Oude Testament gaan meedoen. En daarom lazen we ook onder andere Genesis 3. Daar ging het over doornen en distels, weet u nog? Als gevolg van de zondeval, er zijn vele gevolgen van de zondeval, maar één van de gevolgen van de zondeval is dat de doornen en distels groeien op de aarde. Dan kun je zeggen, ja, daar ga je toch netjes omheen. Of die ruk je uit de grond. Daar heb je ook geen last van. Ja, maar doornen en distels zijn ook het symbool, hè, van vergeefsheid, van zwoegen, van ploeteren. Doorns en distels zijn symboliek voor de gevolgen van de zondeval. Ik leef een leven wat niet ideaal is. Nou, dan zeg ik het even heel zacht. Dat is heel zacht uitgedrukt. Een leven met allemaal rafelranden. Een leven wat een keer ophoudt. Ik word ouder. Ik ben sterfelijk. Ik ga een keer sterven. Dat zit allemaal in die dorens en distels. En opmerkelijk, hè, dat Jezus een doornenkroon op zijn hoofd krijgt. Dat betekent, hij vereenzelvigt zich met de vloek van Genesis 3. Die komt op hem, letterlijk op hem. De Vader laat het gebeuren. Zet de kroon van dorens en distels op zijn hoofd. Jezus is onder ons komen wonen. Hij werd aan ons gelijk. Maar we moeten nog een stap verder gaan vanavond. Nog een trap van de vernedering naar beneden. Hij werd niet alleen aan mij gelijk, hij ging onder mij staan. Dat gebeurt hier. Dit is beneden alle pijl. We zeggen wel eens tegen elkaar, dit doe je ergste vijand niet aan. Nou, hier gebeurt het. Een man die geen schuld heeft, die wordt nog slechter als een beest behandeld. Jezus wordt hier gewoon een gebruiksvoorwerp, een gebruiksartikel. Wat je nonchalant naar je toetrekt en van je afgooit. En nu komt Jesaja 53 boven. Kijk naar die kroon vanavond. Kijk naar de kroon op het hoofd van Jezus. Jesaja 53. Het was allemaal voorzegd. Wat lezen wij in Jesaja 52? Dat zijn gezicht zo toegetakeld werd, meer dan van iemand anders. Jesaja 52, vers 14. Zo geschonden was zijn gezicht. Hebt u wel eens een geschonden gezicht gezien? Ik wel. Van iemand die mij heel dierbaar was. Een geschonden gezicht. Dat vergeet je nooit meer. Hier staat, Jezus' gezicht was zo geschonden, meer dan van iemand anders. Toegetakeld tot en met. Hoe komt dat? Is dat het spel van de soldaat? Is dat het gevolg van de wrede behandeling van de Romeinen? Nee! Zegt Jesaja. Om onze ongerechtigheden verwond. Die puntige doornen die in zijn vlees drukken en die ervoor zorgen dat het bloed over zijn slapen loopt. Mijn ongerechtigheid. De vloek die ik verdien, die komt op hem. Jezus komt mijn bestaan binnen. Het bestaan van de vloek. Ook het bestaan van zwoegen. Dat zeg ik er ook even bij vanavond. Dat is ook wel vertroostend. Hè? Dat hij het bestaan van ons ploeteren en bij tijden overleven en dat vermoeide gevoel wat je wel eens kunt hebben. Wat is het allemaal niet te vergeefs en wat haalt het allemaal uit in mijn leven? Of dat uitzichtloze wat je kunt hebben, hè? Dat is hij binnengekomen. Kijk naar die doornenkroon. Jezus daalt in mijn geploeter af. In mijn leven van zuchten en zwoegen komt hij. En ook dat was in het Oude Testament al voorzegd. Weet u dat God een voorkeur heeft voor de doorns? Ja, dat klinkt een beetje raar als ik het zo zeg vanavond. Maar als ik u vraag vanavond, hoe openbaarde God zich aan Mozes? Waar? In de brandende doornstruik, zegt de herziene Statenvertaling. De Statenvertaling Braambos. Doornstruik is het. God komt in een doornstruik. Waarom een doornstruik? De plaats, weet je waarom? De plaats waar de wortels van de doornstruik in de grond gaan, wordt heilige grond. Opmerkelijk, hè? God komt ons vervloekte bestaan binnen. Daar is hij. Want, en dan nog even een lijn vanuit het Oude Testament. Hoe openbaarde God zich in het Oude Testament later aan zijn volk. De ark, dat was het symbool van Gods tegenwoordigheid. De ark werd meegenomen, de ark werd in de tempel geplaatst. De ark van het verbond, dat was het symbool van Gods aanwezigheid. En waar is de ark van gemaakt? Statenvertaling zegt sittimhout. We zien acaciahout. Wat is acaciahout? Een sterke houtsoort. Een doornige houtsoort. Is dat apart? Een duizend houtsoorten. En God zegt, ik wil dat de ark gemaakt wordt van acaciahout. Stekelig hout. God komt opnieuw dichtbij, symbolisch. En kijk nu nog eens een keer naar Johannes 19, vers 2. De God wiens stem klonk uit de doornstruik, wiens aanwezigheid was in een kist van doornig hout, laat zijn zoon kronen met een doornenkroon. Het was evangelie, gemeente. Lager kun je niet afdalen. Mijn vervloekte bestaan, de vloek die ik over me heen heb gehaald vanwege de zonde, daar komt hij onder. En weet u dat hij zo ook aan het kruis is gegaan? We lezen niet dat de mantel aan het kruis, de mantel is afgegaan. En de rietstaf, daar lezen we niks meer van. Maar de doornenkroon, lees maar naar Matthäus, de doornenkroon heeft hij op als Jezus aan het kruis hangt. Ja. Nou begrijpt u ook waarom dat bordje, in vers 19, Jezus de Nazarene, de koning van de Joden, zoveel zeggen het is. Moet je eens kijken, heeft een kroon op. Zegt een koning. Nou ja, dat zegt hij dan. Gemeente, zo neem ik u vanavond nog één keer mee. Kijk nog één keer naar die doornenkroon. Het is een heerlijke verkondiging. Het is tenslotte ook een koninklijke behandeling van de Vader. En dan gaan we in gedachten van Gabbata, waar de soldaten de kroon van de doornen op het hoofd van Jezus gezet hebben, naar Golgotha, waar hij hangt aan het kruis met de doornenkroon op zijn hoofd. Ontkleed, maar met de kroon. Met mijn vloek op zijn hoofd. En we vragen ons af vanavond, waar is God in dit plaatje? In dit duivelse spel, waar is God? Laat een vader dit toe? Had hij niet in kunnen grijpen? Wat vindt God hiervan? Van dit spel met zijn zoon? Vader vindt zijn zoon nog altijd even geliefd als tevoren. Dit is mijn zoon, dat zei hij bij de doop. En dat zegt hij nu ook. Vanavond ook. Dit is mijn zoon, ontkleed, toegetakeld, mijn liefste kind. Kijk naar hem. God laat de kroon op het hoofd van zijn zoon zetten, want hij is koning. De Romeinen hadden daar hun eigen manier voor. Die hadden een lauwerkrans voor mensen die als overwinnaar terugkwamen van de oorlog bijvoorbeeld, kreeg je een lauwerkrans op. Maar de vader zegt, kijk naar de zoon. Zo is hij de koning, met de doornenkroon op. Alles wat ik uitgevreten heb. Nou, hoeveel is dat? Al mijn goddeloosheid. Al mijn bedekte goddeloosheid. Al mijn vergeten van God. Al mijn op afstand houden van het evangelie. Het is allemaal op hem neergekomen. De vader laat zijn zoon een speelbal worden van ons menselijk handelen. Het moet. Het moet. God is rechtvaardig. God neemt geen loopje met de zonde. De zonde moet gestraft worden. Maar liever zijn zoon dan jij. Liever zijn zoon. Liever zijn enige kind dan dat jij
verloren gaat. Waarom greep God niet in?
Het antwoord is omdat hij jou behoud wil. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. Hij hevelt de goddeloosheid over van jou op zijn zoon. En hij zegt vanavond tegen jou, kus de zoon. Kus de zoon, geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. En die soldaten dan, ja, die zijn verantwoordelijk voor hun daden. Zeker. Wij ook, hè, ook vandaag, als wij Jezus verwerpen, wij zijn verantwoordelijk voor onze daden. Maar wonderlijk, God nam het allemaal op in zijn helsplan. Dit moest gebeuren. En daarom roept hij, zie, mijn zoon, zie het lam van God, paaslam, kijk. Romeinen die kozen voor de executie van hun criminelen, kozen de mooiste plek uit. Wat was de mooiste plek om iemand te kruisigen? Dat was natuurlijk de plek waar de meeste mensen liepen. Dat was ook het meest afschrikwekkend. Want zo kon je dat sadistische, die onmenselijke trekken van de Romeinen, die kon je aan het hele publiek laten zien. Als een voorbeeld, waag het niet om in de voetsporen van deze misdadigers te gaan, want eenzelfde lot wacht je. Nou, Jezus is opgehangen aan het kruis, gekruisigd langs de openbare weg. Buiten de stad, maar de mensen mochten toekijken. De Vader stelt zijn zoon te kijk. Daar hangt hij. Hij ziet er niet uit, hè. Maar hoe kan dat nou? Dat er vanavond mensen zijn die zeggen, en toch is hij de meest aantrekkelijke voor mij. Hij is de meest aantrekkelijke persoon voor mij geworden in mijn leven. Hoe kan dat nou? Omdat de man met de doornenkroon in mijn plaats wilde staan. Ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Laat mij toch nooit vergeten. Die kroon, dat kleed, dat riet, dit troostte mijn geweten. Het is voor mij geschied. Dat theater van die Romeinen. Dat klapstuk van de avond. Dat is door God de Vader vanavond gebruikt om zijn evangelie aan ons hart te leggen. Eens zal het klinken uit alle monden. Hij is koning, hij is koning. Het lam zit op de troon en het overwint. Kroon hem met gouden kroon. Wat zal het zijn als ik die dag tegemoet mag gaan en mijn kruis verwisseld wordt ook voor een kroon. Een eeuwigheidskroon. En dit is het rustpunt. Hij voor mij, Goede Vrijdag, is Goede Vrijdag. Omdat hij tegen mij zegt, hé, ik ruil. Ja, maar, nee, het is volbracht. Ja, maar, nee, het is volbracht. Kijk. Zie je hem hangen? Zo moet mijn koning eeuwig leven. Amen.